U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een gloednieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, oktober is begonnen. En u weet, oktober natuurlijk een van die twee prachtige maanden in het jaar. Waarin we Maria bijzonder gaan eren. En ik had er gisteren toevallig met iemand nog een gesprek over. Ik zeg, ja, dat zijn toch wel de lievelingsmaanden voor mij. En ik denk dat veel katholieken dat gevoel wel delen. Hè? De meimaand waar je echt naar uit kunt zien. Niet alleen vanwege het mooie weer en dat de natuur weer doorbarst, maar ook vanwege het feit natuurlijk dat we Maria op een hele bijzondere manier eren. En we kunnen onszelf eigenlijk niet katholiek noemen als we niet een hele diepe liefde ook voor Maria hebben. En ik durf het zelfs om te draaien. De mate waarin we onszelf katholiek kunnen noemen is de mate waarin we Maria vereren. Dus als onze Maria-devotie groeit, groeit ons hele geloofsleven. Nou, dan zul je misschien alweer boze stemmen horen beweren dat we niet te veel focus op Maria mogen hebben. Nou, we weten allemaal hoe dichter we bij Maria komen, hoe dichter we bij haar hart komen, hoe dichter we ook bij de sacramenten komen en hoe dichter we ook bij God komen. Want Maria verlaat Jezus nooit. Zelfs in zijn diepste kwellingen, aan de voet van het kruis, was Maria daar de trouwe leerling, de trouwe getuige, die als het ware als een soort kelk van het nieuwe verbond dat bloed en dat water uit het hart van Jezus opving in haar hart. En dus Maria vereren is katholiciteit, is groei in geloof. En dat is de reden dat we morgen en overmorgen 24 uur aanbidding gaan houden bij Radio Maria. Waarin we ook 24 uur onafgebroken de rozenkrans gaan bidden. U hebt dit waarschijnlijk gehoord, dit is ook volop aangekondigd op Radio Maria. Vanaf morgen, dus 3 oktober, morgen om 2 uur tot en met 4 oktober, zaterdag tot ook 2 uur, zullen we 24 uur eucharistische aanbidding houden. En 24 uur de rozenkrans gaan bidden. Ja, ik zeg het er even bij. Het is 3 en 4 oktober 2025. Mocht deze uitzending ooit herhaald worden in de toekomst, dan weet u dat ik niet het aan het verliezen ben. Dat u denkt, het is mei en ik hoor ineens dat de beste pastoor over oktober spreekt. En de reden dat ik dat noem, is dat ik dat inderdaad heb meegemaakt. Dat een mevrouw me aansprak en die zei, pastoor, gaat het wel goed met u? En die had een uitzending van Zuiderlicht gehoord, maar dat was een herhaling. Af en toe dan heb ik andere verplichtingen in de parochie en dan wordt er een herhaling uitgezonden. En zij dacht dat ik het helemaal kwijt aan het raken was, want ik had in die herhaling, dat was ergens in november geloof ik, had ik gesproken over de Rosary Rally in juli. Ja, oké, dan begrijp ik dat je begint te twijfelen aan mijn geestelijk vermogen. Maar goed, dat alles even terzijde. De oktobermaand is begonnen en daar wil ik graag met u over gaan spreken. U weet, rozenkransen, het heeft alles te maken met 7 oktober. De feestdag waarop we vieren dat de slag bij Lepanto werd gewonnen door de christenen. De Ottomanen die probeerden Europa in te nemen en die onherroepelijk ook het christendom hadden willen uitwissen, afschaffen. Dus het was vooral een geloofsoorlog, om het zo te noemen. En ja, de katholieken die in het verweer kwamen en die uiteindelijk natuurlijk in opdracht van Paus Pius V de rozenkrans begonnen te bidden. En ja, een overwinning in een strijd behaalden die ze eigenlijk nooit hadden kunnen winnen. Ze waren in de absolute minderheid. Nou, ik wil vandaag nog wat meer gaan spreken over de rozenkrans. Maar zoals u misschien wel weet, zijn er verschillende varianten van de rozenkrans. We hebben de gewone rozenkrans, de 5 tientjes. Maar er zijn ook verschillende andere vormen van de rozenkrans. Misschien hebt u ooit wel eens gehoord van de Fiat rozenkrans. De Fiat rozenkrans is een speciale rozenkrans. Die heeft niet 5 tientjes. Een tientje wil zeggen 10 bolletjes en dan een los bolletje voor het Eer aan de Vader en het Onze Vader. Nee, die Fiat rozenkrans, daarin overweeg je alle geheimen van heel de rozenkrans. Maar je bidt tussendoor steeds 3 weesgegroeten. En in die rozenkrans verdiep je dan samen met Maria jouw ja-woord. Dus je gaat met Maria het fiat uitspreken, dus mij geschieden naar uw woord. Dat is een andere vorm van rozenkrans bidden, die stukken minder bekend is, maar die ook als devotie aan onze kerk is geschonken. Nog een voorbeeld is de Timmermans rozenkrans. Daar hebt u waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Dat is de rozenkrans van Sint-Jozef. Die bestaat niet uit 5 tientjes, maar die bestaat uit 5 keer 5 gebeden. Dus die rozenkrans, die kettingsnoer, die ziet er ook echt anders uit dan. Hè? Nog een andere rozenkrans is het kroontje van Sint Michael, waarin we alle 9 engelenkoren aanroepen. En dan roepen we steeds een van de engelenkoren aan, hè? Dus de serafijnen, de cherubijnen, de tronen, de hoogheden, de heerschappijen, de machten, de krachten, de aartsengelen, de engelen. En die gaan we één voor één groeten. En op de bolletjes van de rozenkrans groeten we dan steeds een van die koren en dan bidden we tussendoor steeds 3 wees gegroeten. Dus die gebedsketting ziet er ook echt anders uit. Nou, ik wil vandaag met u spreken over een gebedsketting, dus over een rozenkrans, die ook als officieel erkende devotie aan onze kerk is gegeven. En dat is de rozenkrans van de 7 smarten van Maria. Nou, misschien voor de meesten van u wel bekend. Als het nog niet bekend is, dan zal ik er sowieso even wat basisinformatie over geven. Een belangrijke devotie, want het is namelijk zo dat ons lieve vrouw van smarten, Maria die aan de voet van het kruis staat, dat zij als het ware de geheime sleutel is om dat mysterie van Jezus helemaal te kunnen verstaan. En we kunnen wel zeggen, ja, ik bid rechtstreeks tot Jezus. En dat moeten we ook zeker blijven doen elke dag. Hè? En ik bid rechtstreeks tot de Vader, in het Onze Vader. Maar Maria die kan ons inzichten geven in dat grote geloofsgeheim, in die verlossing, die we niet zouden krijgen als we Maria niet in ons gebedsleven betrekken. En het is met name Maria aan de voet van het kruis die heel wat prachtige geloofsgeheimen aan ons kan openbaren. En dat ook wil doen, maar daar moeten we wel voor bidden. Nou, dat betekent dat we vandaag gaan spreken over die devotie van Maria van de 7 smarten. Of beter gezegd, de 7 smarten van Maria. Die 7 pijnpunten in het leven van Maria, die allemaal iets vertellen over haar diepe liefde en verbondenheid met haar zoon Jezus. En we zullen aan het begin van deze podcast samen de litanie van onze lieve vrouw van smarten gaan bidden. En ja, ik ben ontzettend blij en verheugd dat ik kan meedelen dat die litanie sinds een paar weken ook door de bisschop is goedgekeurd. Een litanie moet altijd een imprimator hebben, dat betekent een officiële kerkelijke goedkeuring. En nou ja, een jonge man uit het bisdom Roermond heeft het voor elkaar gekregen om de bisschop van Roermond inderdaad het imprimator te laten geven aan deze litanie. En dat is ontzettend mooi. Dat betekent dat we er weer een nieuwe erkende schat voor de kerk bij hebben. Dus we gaan dadelijk die litanie bidden en dan ga ik daarna met u spreken over de devotie van Maria, onze lieve vrouw van smarten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm u over ons. God, Zoon, verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God, Heilige Geest, ontferm u over ons. Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm u over ons. Heilige Maria, bid voor ons. Heilige Moeder van God, bid voor ons. Heilige Maagd der Maagden, bid voor ons. Door medelijden gekruisigde Moeder, bid voor ons. Moeder van smarten, bid voor ons. Betraande Moeder, bid voor ons. Gekwelde Moeder, bid voor ons. In de steek gelaten Moeder, bid voor ons. Troosteloze Moeder, bid voor ons. Van uw Zoon beroofde Moeder, bid voor ons. Met een zwaard doorboorde Moeder, bid voor ons. Door leed verteerde Moeder, bid voor ons. Van kwelling vervulde Moeder, bid voor ons. Moeder door uw hart aan het kruis gehecht, bid voor ons. Allerbedroefdste Moeder, bid voor ons. Bron van tranen, bid voor ons. Samenvloeiing van lijden, bid voor ons. Spiegel van geduld, bid voor ons. Rots van standvastigheid, bid voor ons. Anker van vertrouwen, bid voor ons. Toevlucht van de verlatenen, bid voor ons. Schild van de verdrukte, bid voor ons. Overwinnares van de harten van de ongelovigen, bid voor ons. Troost van de ellendige, bid voor ons. Medicijn van de zieke, bid voor ons. Kracht van de zwakke, bid voor ons. Haven van de schipbreukelingen, bid voor ons. Stille rest der stormen, bid voor ons. Toevlucht van de treurende, bid voor ons. Schrik van de belagers, bid voor ons. Schat van de gelovigen, bid voor ons. Oog van de profeten, bid voor ons. Staf van de apostelen, bid voor ons. Kroon van de martelaren, bid voor ons. Licht van de belijders, bid voor ons. Parel van de maagden, bid voor ons. Troost van de weduwe, bid voor ons. Vreugde van alle heiligen, bid voor ons. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm u over ons. Zie neer op ons, bevrijd ons en red ons uit alle noden. In de kracht van Jezus Christus onze Heer. Amen. Grif, o vrouwen, uw wonden in onze harten, opdat wij daarin leed en liefde lezen. Leed, om door u elk lijden te verdragen. Liefde, om door u elke valse liefde te verachten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, beste luisteraars, u weet natuurlijk, onze Lieve Vrouw van Smarten staat eigenlijk 2 keer per jaar in onze kerk heel bijzonder centraal. Natuurlijk allereerst op Goede Vrijdag, als we het lijden van de Heer overwegen. Maar ook op een speciale dag in het jaar, namelijk de dag na kruisverheffing, dat is 14 september. Dus op 15 september, wanneer de kerk heel bijzonder stilstaat bij die 7 smarten van Maria, bij Maria als bedroefde moeder, de moeder met het doorboorde hart. Nou, wat is voor mij nou de rechtstreekse aanleiding om hier vandaag met u over te spreken? Ik heb me de laatste tijd wat vaker verdiept in de overwegingen van een priester uit Amerika, Father Ripperger, een exorcist. En ja, hij zegt ontzettend interessante dingen, niet alleen voor exorcisten, maar voor ons allemaal eigenlijk, ook voor leken. En hij zegt heel duidelijk, hij heeft natuurlijk een enorme ervaring als exorcist, waarbij hij gewoon heel regelmatig oog in oog met de duivel staat. En ja, dat is natuurlijk ook een beetje een proces van proberen, van je hebt natuurlijk die rites van de kerk als je zo'n exorcisme uitspreekt. Maar tegelijkertijd is het ook zoeken en onderzoeken, ja, hoe je de duivel als het ware het beste te lijf kunt gaan. Hoe je Christus het meest effectief kunt laten doorwerken in die strijd. En hij heeft ontdekt, en hij niet alleen, dat is namelijk iets wat al eeuwenlang in de traditie bekend is, dat met name deze devotie, de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Smarten, ontzettend effectief is in de strijd tegen de duivel. En niet alleen bij een exorcisme, want daar maken wij, de meeste van ons, zelden tot nooit mee natuurlijk, maar ook in ons eigen alledaagse geloofsleven. En hij zegt zelfs, als je bidt tot Onze Lieve Vrouw van Smarten, dan zul je zien dat er ook problemen in de familie dat die aan het licht komen. Soms kan het zijn dat er in de familie iets speelt, of dat je een zoon hebt die een moeilijke tijd doormaakt, maar dat je niet precies weet wat er nou eigenlijk aan de hand is. En hij adviseert hen om dan te bidden tot Onze Lieve Vrouw van Smarten, dus Maria aan de voet van het kruis, om te tonen wat er nou eigenlijk mis is. En om op die manier ook effectiever te kunnen gaan bidden, voor genezing of voor bevrijding of wat er ook nodig is. Goed. We moeten in ons geloof natuurlijk niet te veel vertrouwen op onze emoties of op ervaringen. Want soms kan het zijn dat we denken van, ja, ik heb God ervaren. Ja, was het wel God of was het jouw eigen overtuiging? Maar ik moet in dit geval toch zeggen dat ik de afgelopen tijd ook vaker zelf ben gaan bidden tot Onze Lieve Vrouw van Smarten. En dat ik zelf ook wel ondervonden heb dat het waar is wat deze priester uit Amerika zegt. Dus op het moment dat je inderdaad bidt voor moeilijke situaties of voor dingen die nog niet helemaal duidelijk zijn, die nog aan het licht moeten komen, en je bidt tot Onze Lieve Vrouw van Smarten, dan helpt ze je daarbij. En hoe kan dat? Dat is niet alleen maar omdat een priester in Amerika dat zegt, of omdat ik het zou zeggen, of omdat een andere priester het zegt. Nee, we kunnen dat ook logisch onderbouwen. Maria, op het moment dat ze aan de voet van het kruis staat, is zij zelf de confrontatie aangegaan met de diepste duisternis die de wereld ooit gezien heeft. Op het moment dat Jezus zijn passie ingaat, en dan gaat hij natuurlijk op menselijk vlak lijden. Hij wordt gekastijd, hij wordt met doorns gekroond, hij wordt aan het kruis geslagen, spijkers door zijn handen en voeten. Ja, op menselijk vlak natuurlijk enorm pijnlijk, gewoon puur fysiek is dat al enorm pijnlijk. Maar in die pijn van Jezus zitten veel, veel meer lagen dan we aanvankelijk zouden kunnen bedenken. Het is niet alleen de menselijke pijn, het lichamelijke lijden. Het is natuurlijk ook de pijn van de zondelast van de wereld te dragen. Maar het is ook de pijn van zijn eigen moeder te zien lijden. Diegene van wie hij het allermeeste hield. En waarom hield hij zoveel van Maria? Omdat Jezus houdt van de zuiverheid. En Jezus houdt ook van ons in die mate dat ons hart gezuiverd is. Houdt hij dan niet van de hele persoon van ons? Houdt hij dan niet van de hele zondaar? Ja, natuurlijk wel. Hij houdt van de hele zondaar en hij neemt ook de hele zondaar op in zijn barmhartige hart. Maar dat doet hij alleen maar om uiteindelijk die zondaar te zuiveren. Want Jezus is pas tevreden, gelukkig om het zo te noemen, als die zondaar inderdaad ook helemaal van hem is geworden en helemaal is gezuiverd naar het plan van God. Dus Jezus heeft altijd een doel voor ogen. Jezus neemt nooit genoegen met een status quo. Hij zal nooit zeggen, jij bent zondaar, nou het is goed zo, ik hou van je, prima. Nee, Jezus transformeert, Jezus wil die zondaar juist omvormen. Hij neemt de hele zondaar aan met alle gebrekkigheden, met alle donkere kanten van het leven van die persoon, om die uiteindelijk bij het licht te brengen. Maria heeft dat allemaal niet nodig gehad. Maria was altijd volledig zuiver. En daarom houdt Christus zielsveel van zijn moeder, omdat hij weet, deze vrouw lijkt op mij. Deze vrouw is al zoals ik wil dat heel de schepping zou moeten zijn. Nou, op het moment dat Christus die grote confrontatie aan het einde van zijn leven aangaat met die donkere machten, met die boze mensen die hem dood willen hebben, dan gaat hij ook de confrontatie aan met een bovennatuurlijke realiteit. Dat wil zeggen een realiteit die we niet kunnen zien, maar die wel degelijk bestaat. De realiteit van de duivel en van de boze engelen. En die realiteit die komt heel concreet aan het licht op het moment dat Jezus wordt gesteund in de Hof van Olijven door een engel. Hij wordt daar getroost, een goede engel. En hij wordt daar getroost omdat hij ook weet dat hij uiteindelijk die hele horde van boze engelen zich op de hals haalt op het moment dat hij het kruis op zijn schouders neemt. En er is dus ook een onzichtbare, bovennatuurlijke realiteit in dat lijden van Jezus aanwezig. Maria weet dit ook. En op het moment dat Maria met Jezus meetrekt naar Calvarië, gaat ze met open ogen deze strijd aan. En ze doet dat niet op een soort manier zoals een ridder op een paard, die zegt, kom maar op vijand, ik trek mijn harnas aan en ik ga jou te lijf. Nee, ze doet het op een volmaakt geduldige, ontvankelijke manier. Dat wil zeggen dat het jaarwoord van Maria, mij geschieden naar uw woord, ook aan de voet van het kruis perfect is. En ook geworteld in haar diepe geloof. Dus zelfs als ze haar zoon ziet lijden, weet ze nog, uw wil geschieden, Heer. En dat is belangrijk, want ze ziet daar ook dat Jezus niet alleen maar worstelt met een paar boze beulen, of met Pontius Pilatus, of met een groepje elitaire Joden die hem dood wilden hebben. Maria ziet en weet dat haar zoon Jezus, op dat moment dat hij optrekt naar Calvarië en zijn leven geeft, dat hij daar de strijd aan bindt met de volheid van die helse machten van de duivel. Dus Maria ziet dat Christus daar oog in oog met de duivel staat. En hoewel de duivel aanvankelijk denkt dat hij op dat moment wint, de duivel is natuurlijk hoogmoed zelf. En op het moment dat de hoogmoed denkt, we hebben de verlosser vermoord, we kunnen eindelijk zingen, komt de duivel natuurlijk tot de ontdekking dat het zijn eigen ondergang was waar hij naar kijkt. Op het moment dat bloed en water uit het hart van Jezus stroomt, is de duivel overwonnen voorgoed. We weten, bloed en water stromen uit het hart van Jezus. De genade stromen van de kerk, van de sacramenten natuurlijk. Bloed, het kostbaar bloed wat in de Eucharistie aan ons geschonken wordt, waarmee we worden gevoed. Het water wat uit het hart van Jezus stroomt natuurlijk. De genade stroom van het water van het doopsel. Maar er is nog een derde stroom aanwezig bij de kruisdood. Het kostbare bloed, het heilige water uit zijn hart. En ook de tranen van Maria. Want echte liefde vraagt om wederliefde. En op het moment dat Christus uit een totale overgave aan zijn vader zichzelf offert voor de redding van de mensheid, de meest pure acte van liefde die de geschiedenis van de mensheid kent, op dat moment wordt die liefde beantwoord door Maria, die ook wel wordt genoemd de spiegel van Gods goedheid. Dus dat enorme, prachtige plan van liefde wat zich daar openbaart, wordt beantwoord in het hart, in het onbevlekt hart van Maria. En haar tranen zijn dus een deel van die genadestroom. En haar tranen zijn uiteindelijk ook de tranen die de vlammen van de hel blussen, die de boze geest op de vlucht doen slaan. En waarom zijn het uitgerekend die tranen? Omdat die tranen natuurlijk de uiting zijn van haar wederliefde. In die tranen, in dat bittere lijden van Maria, toont ze hoe zielsveel ze van Jezus houdt. En omdat ze zielsveel van Jezus houdt, houdt ze zielsveel van God. Want God is Jezus en Jezus is God. Dus op het moment dat we bidden tot ons lieve vrouw van smarten, dan zullen we zien dat uiteindelijk al die boze machten die ook ons bewust of onbewust beïnvloeden in ons leven, dat die op afstand blijven. En dat Maria ons als het ware toont, kijk daar zit iets wat er niet moet zitten. En kijk, daar is Jezus wel, ga daar naartoe, daar is het licht, daar is de duisternis. En in die zin is ze ook vrij letterlijk sterren der zee. Degene die in die woelige tocht over de baren van het leven ons de weg wijst. Die vuurtoren, dat we niet weten, moeten we nu links, moeten we nu rechts. Maria fluistert het in. En daarom is die devotie van onze lieve vrouw van smarten zo ontzettend belangrijk. Nou, ik zal gaan afronden. Wat zijn die smarten? Nou, ik zal ze noemen, ik zal er in de toekomst nog eens wat vaker over gaan spreken. Het zijn de 7 momenten in het leven van Maria waarop ze eigenlijk heel duidelijk haar martelaarschap, haar onbloedige martelaarschap, want ze heeft natuurlijk nooit bloed vergoten, maar waarop haar onbloedige martelaarschap heel duidelijk zichtbaar wordt. En het eerste moment is al helemaal aan het begin van het leven van Jezus. Wanneer ze in de tempel Jezus opdraagt aan de Vader. En dat dan de oude Simeon tegen haar zegt dat haar eigen hart, haar eigen ziel met een zwaard doorboord zal worden. En dus op dat moment weet ze al, mijn lijden zal ontzettend diep zijn. En daar is het martelaarschap van Maria eigenlijk al begonnen. Tweede smart als ze naar Egypte vlucht samen met Sint Jozef. En waarom is dit zo'n pijnlijk moment? Dat klinkt misschien nog een beetje idyllisch zelfs. We gaan met z'n drieën op reis. Nee, ze weet dat koning Herodes het heeft gemunt op haar zoontje Jezus. En elke moeder die zal weten op het moment dat iemand het zou hebben gemunt op het kind, dan is dat het meest verschrikkelijke angst die je moet doorstaan. En dan niet zomaar iemand, maar een koning met ontzettend veel invloed en met ontzettend veel macht die ook laat weten dat het menens is. Want hij heeft veel kinderen gedood. Dus met die doodsangst moet Maria op de vlucht. De derde smart, als ze Jezus kwijtraakt in de tempel. En dit wordt door sommige heiligen in de traditie wel de grootste smart van Maria genoemd. Want Maria lijdt liever het lijden samen met Jezus, hoe pijnlijk en diep ook, dan dat ze gescheiden is van Jezus. De vierde smart. Maria ontmoet Jezus op de kruisweg. En ze weet dan, ze ziet dan een herinnering naar het begin van het leven van Jezus, die voorzegging in de tempel van Simeon. Ze weet dan, het grote lijden gaat nu beginnen. En ze weet dan ook, ik ga volledig met hem meelijden. Ik word evengoed gekruisigd. En mijn onbevlekte hart wordt nu, samen met het hart van mijn zoon, aan het kruis genageld. Zo één op één is zij verbonden met Jezus, dat ook zij daar gekruisigd zal worden. De vijfde smart, en ze staat aan de voet van het kruis. En ongetwijfeld dat Jezus en Maria elkaar hebben aangekeken, dat weten we ook op het moment dat Jezus tegen Maria zegt, zie daar uw zoon, dat Johannes als zoon aan Maria wordt gegeven. En die uitwisseling van blikken, de moeder die niks anders wil dan dat haar zoon het goed maakt, en die daar ziet dat haar zoon hangt te sterven en ze kan niet eens iets doen, ze kan niet eens naar hem toe om hem te troosten. Ze moet het helemaal in volledige afhankelijkheid van Gods wil moet ze het ondergaan. Dan de zesde smart, en dat is een smart die ook echt bijzonder voor Maria is bestemd. Want Jezus is al dood, maar na zijn dood wordt zijn hart doorboord, wordt zijn zijde doorstoken met de lans. En bloed en water stromen uit het hart. En je kunt zeggen dat het bloed en water op de grond waren gekletterd als Maria daar niet had gestaan om het op te vangen in haar hart. En daarmee wordt ze de nieuwe Eva, de vrouw van het nieuwe verbond. En dan tot slot de zevende smart. Maar Jezus wordt in het graf gelegd. Maria heeft Jezus weer in haar armen. En na al die jaren, als klein babytje had ze hem in de armen en nu weer. Toen volop levend, nu dood. En uiteindelijk is deze smart ook diep. Omdat ze eindelijk haar zoon, haar zielsbeminde zoon weer teruggeeft, maar weer moet afstaan. Maar uiteindelijk zal aan het einde van deze lange lijdensweg ook voor Maria na 3 dagen een einde komen, als haar hart zwelt van vreugde bij het besef dat haar zoon uit de dood is opgestaan. En daarom is uiteindelijk de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Smarten ook een hele vreugdevolle devotie, omdat achter al die tranen die dus de vlammen van de haat hebben uitgedoofd, dat achter die tranen het ware geluk gloort. Broeders en zusters, beste luisteraars, ik hoop dat u deze devotie tot Onze Lieve Vrouw van Smarten ook gaat verdiepen. Dat kan heel eenvoudig door die rozenkrans van de 7 smarten te bidden, dus die 7 smarten overwegen. Dan na elke smart aan Onze Vader en 7 wees gegroeten. En dat dus 7 keer. Dus 7 keer 7 wees gegroeten. Voor elke smart niet een tientje, maar een Onze Vader en 7 wees gegroeten. En u zult zien dat u in uw gebedsleven sprongen maakt en dat u ook steeds meer van Maria gaat houden. Ik wens u nog een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.